En de Heere hoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, ik vraag u, wilt gij dit uur waarin wij samenkomen, waarin wij beseffen dat gij ons samengeroepen hebt, wilt u dat uur wijden, verheffen tot u, en dat wij daarin mogen zijn, met alles zoals we zijn. Heer onze God, wil ons zegenen, zo zegenen, dat we tot zegen gesteld worden. Wij dragen u op al onze noden en zorgen, ook onze schijnzorgen. O Heer, wil ons klaarheid, helderheid, blijdschap en moed geven. Heer, wil gij ons vervullen met uw genade. We bidden u voor de zieken, voor de rouwdragenden, voor alle die, welke wijze dan ook, in het verdriet zijn gekomen. Heer, wil uw troost en sterkte schenken door uw nabijheid. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven, wil uw woord voor ons openen, wil zelf voor ons spreken. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen, gezang 59 in zijn geheel, gezang 59 in zijn geheel, onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor diaconale doeleinden. Bij de uitgang een collecte voor diaconale doeleinden. Wij zingen dus gezang 59. De tekst voor hedenmorgen is het 24e vers van 1 Koningen 17. 1 Koningen 17, het 24e vers, wij lezen voor het Gods nu al dus. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Gemeente des Heren, het verhaal dat ter behandeling vanmorgen voor ons ligt, spreekt ons van overwinning op de dood. Wij zijn gewoon om in de dagen na Pasen met elkander te spreken over de kracht der opstanding. We hebben verschillende opstandingsverhalen van de Heer Jezus met elkander behandeld. Maar wij moeten zien dat de kracht van de opstanding, kracht van de Heere God, die in hem was, en die hij was, niet alleen in die beperkte tijd geopenbaard is, maar aanwezig was, ook ver daarvoor, in het oude Israël. En juist opdat wij verheugd mogen zijn, verbaasd en verwonderd, voor de macht van de Heere God, die sterker is dan de dood, en altijd en eeuwig sterker is geweest, kunnen wij ons neerzetten om te luisteren naar dit oude verhaal dat ons spreekt van de kracht der opstanding zoveel eeuwen voordat de Heer Jezus in de hof van Jozef van Arimathea is opgestaan. Het is een gedeelte van een verhaal van de grote profeet Elia. Voor het naam Elia is overbekend. Hij hoort tot de grootste profeten. Want er wordt gezegd dat hij ook voor de komst van de Messias weer zal verschijnen. Hij is als uitzondering ten hemel gevaren. Lichamelijk ten hemel gevaren. Hij is niet afgedaald in de smarten van het dodenrijk. Zijn naam duidt de kern aan van Israëls godsdienst en geloof. Eliahu, mijn God is Yahweh, mijn God is de Heere. Dat is zijn leven geweest. Hij heeft zijn naam geleefd. Een naam is een wens, een naam is een gebed, maar hij is een verhoord gebed. Of liever gezegd, om het letterlijk naar de oud-testamentische taal te zeggen, niet verhoord, maar een gehoord gebed. En als God hoort, dan verhoort hij. Wordt ons hier verteld van een donkere toestand in Israël. Koning van Israël, Achab, is gehuwd met een heidense vrouw, heidense koningsdochter Izebel, en hij komt steeds meer onder de invloed van de macht en de straling van het heidendom, deze Achab, en het schijnt in de geschiedenis van Israël een vloeitijd te zijn, wanneer wij naar uiterlijke omstandigheden rekenen. Maar dan plotseling komt de verandering in. De hand des Heren drukt zwaar op Israël, dat ongelovig geworden is en dat in veel opzichten de koning die aan het heidendom vervallen is, navolgt. En dan komt daar die straf. En u nog kan zien hoe dichtbij God de Heren bij Israël was. Als de straffen en de bemoeienissen nog zo duidelijk en onmiddellijk zichtbaar zijn. Moet niet denken dat het een menselijke duiding is. Dat kan later gebeuren. Als God zich ver van mensenlevens heeft teruggetrokken, dan zijn mensen geneigd om allerlei lotgevallen en dingen direct maar te verklaren als zegen en straf. Maar dat gaat zo gemakkelijk niet op. Alleen als God dichtbij is, dan kun je zien, God zegent en God straft. Hier is het nog onmiddellijk. Israël ontvangt droogte. En droogte is iets verschrikkelijks in het oosten. Droogte betekent hongersnood. Jarenlang is er hongersnood. Het is zo erg dat ieder bedreigd wordt. En de profeet Elia krijgt het bevel om zich af te zonder als zijn leven wordt ook gezocht door Agab. En de beek krit en dan leeft hij aan die beek. Het water drinkt hij uit. En God, de Heer, zorgt voor hem. De dragen brengen hem brood en vlees. Maar de droogte werd steeds sterker, zodat de week ook uitdroogt. En ik kan niet in het gebied van Agab blijven. Hij vlucht, de grote profeet van Israël, moet vluchten buiten het land en komt in het heidense land. In de nabijheid van Sidon, stad, dan ziet de profeet daar een vrouw hout lezen, hout sprokkelen. En hij keert zich tot die vrouw en hij vraagt of hij bij haar mag wonen. De vrouw heeft blijkbaar verstaan dat hij, zoals het algemeen gezegd wordt, niet een man des Heren is, want de Heren kent zoals heidense vrouw alleen van horen zeggen van een God van een naburig volk, een man Gods. God is een wijder woord waar alle goden ook onder vallen. Een man Gods, dat is een man die te maken heeft met de goddelijke wereld, die althans beweert daar een inzicht in te hebben. Die weet hoe de verbindingen zijn van de goddelijke wereld en van deze wereld. En die een verbinding kan zijn, die een bruggebouwer kan zijn tussen deze en die andere wereld. Die man Gods richt zich tot de vrouw en vraagt of hij bij haar mag wonen. Hij doet een beroep op haar gastvrijheid in het vreemde land. Een gastvrijheid is iets zo heiligs, is iets zo ontzaglijks, dat is de erbarming die bijna alle volkeren nog kennen. Want ze weten dat gastvrijheid, dat het noodzakelijk is omdat iemand die in het buitenland verkeert, in de oudheid er slecht aan toe is. Want je leeft eigenlijk maar in de nabijheid van het vertrouwde, in de nabijheid van de machten van de grond en van het land waarin je woont, van de goddelijke machten en engelenmachten die je beschermen. En als je daar ver van weg bent, dan ben je eigenlijk een balling. Reizen in de oudheid was iets verschrikkelijks. En als een mens in de oudheid, in de antieke wereld, ook onder Israël, iets zou vernemen van hoe wij zomaar weer op los reizen, gaan reizen naar een heel ander gebied, naar een heel ander land, en daar dan nog bij komen, daar dan nog op ons verhaal komen. We hebben langzamerhand behoefte aan reizen. Toppunt van ziekelijkheid zou het gevonden worden. Iemand die op reis wil naar een vreemd land waar alle invloeden anders zijn. Alleen vanuit een grenzeloze oppervlakkigheid is het mogelijk dat mensen het reizen aandurven. dat ze zo oppervlakkig leven, dat alle dingen toch zo'n beetje op hetzelfde neerkomen. De hotels lijken overal op elkaar. En de stranden en de natuur lijken eigenlijk overal wel op elkaar. Want men ziet er toch het plaatje in dat men gewoonlijk voor de televisie al van tevoren heeft gezien. Maar intens beleven wat daar is. Men doet het alleen maar toeristisch vanaf een afstand. Wij weten niet hoe ver wij van menselijkheid af zijn gekomen. Als je weet hoe men in de oudheid daarmee leefde. Want men leefde bij de machten, bij de beschikkingen die de goddelijke wereld men had gegeven. En daarom, als iemand naar het buitenland ging, om welke reden dan ooit, deed hij dat nooit voor zijn plezier. Hij was of een balling, hij was of een verworpen, of hij moest het uit de nood van zijn bestaan, zoals een handelsman, moest hij naar het buitenland en ging er ook wel schippers met schepen ver weg. En men reisde om allerlei redenen, maar kortom, men reisde niet voor zijn plezier. En nou begrijpt u waarom de gastvrijheid bij die volken zo groot was. Ze beklaagden zo'n mens. Dat was een balling, dat was iemand die half en half aan het sterven was, die uit zijn gewone omgeving was. En men kende dat wat wij nog kunnen uitdrukken van het heimwee. En nou moet u die misselijke mensen zien die je verhalen vertellen. Oh, ik ben in Griekenland geweest. En dan waren die mensen zo aardig voor ons. En we hebben maar zo weinig geld uitgegeven. Want we werden onthaald door die mensen. En ze gaven ons hun eigen bed. En ze gaven ons hun eten. Je hart draait er toch van om als je er iets van verstaat. Wat er bij die fijne, diepzinnige mensen leeft. Die beleven het nog alsof je een balling bent. Die daar rondzwerft. En daar speculeert dan die moderne mens op. En buit dat nog uit en vindt het nog interessant en wordt er nog beter van. Het is gewoon om draaierig van te worden. Als je enigszins fijngevoelig bent en enigszins hoffelijk bent en enigszins verstaat, dat is, dan begrijp je niet. Dan zeg je, zijn de mensen nu meer apen geworden dan mensen? Wat is het eigenlijk? Begeeft u mij dat ik deze dingen zo stel, want sommigen van u zullen ze dwaas vinden. Het gaat niet om wat ik ervan vind. Weet u wat ik op het ogenblik doe? Ik sta u iets duidelijk te maken van hoe de mens in de oudheid leefde, opdat u iets van die heilige schrift verstaat. Omdat u nog iets gaat verstaan van wat waarachtige menselijkheid is. We loteren over menselijkheid. En wat is menselijkheid eigenlijk, als u het hiermee vergelijkt? Ik vertel u nu alleen maar een klein zinnetje, en zo diepzinnig is de Bijbel, en gelukkig dat we er nog iets van vermoeden. Oh, moeders en zussen, ik ben ook blind en doof, maar ik kan nog een beetje tasten met deze dingen. En probeer het u dan door te geven. Ik hoop dat de geest ons daarmee helpt om deze dingen te verstaan. Een man als Elia verlaat zijn land. Wordt opgejaagd, komt in een vreemde omgeving. Die vrouw voelt wat gastvrijheid is, een balling. Deze man Gods. Maar God heeft twee kanten. Hij kan je zegenen. En de goddelijke wereld heeft ook iets griezeligs, dat weten we wel. Weet je precies wat er gebeurt? Weet je precies wat goddelijke beschikkingen zijn? Het goddelijke heeft iets zegenends. Maar het heeft ook iets gevaarlijks. Iets wat we niet kunnen doorgronden. Maar het gastrecht is heilig. Ze zegt dat ze hem niet veel kan aanbieden. De honger is zo groot geworden, blijkbaar ook buiten de grens, in dat hele gebied van droogte. Israël zegent op dat ogenblik niet, maar de straf van Israël gaat ook om de gebieden daaromheen, daarbij Sidon. En ze zegt, er is eigenlijk, ik heb niets anders dan nog een weinig om een koek te bakken voor mijn zoon, en ik heb nog een beetje olie. Dan gaat die man Gods mee en zegt, doe het. Bak voor mij eerst een kleine koek. En dan zal het genoeg zijn. Meende even een doorzicht. Want het is de man Gods als de armoede er is. Als de nabijheid Gods niet meer straalt. Ook in een tijd als de onze. Blijkbaar is het mogelijk dat er toch nog in die algemene armoede iets gegeven wordt waarop wij kunnen teren. Het is een thema wat ik apart wel eens graag zou willen uitwerken, maar ik kan dat verhaal nu niet in zijn diepte peilen. Ik moet u alleen de plaats van het verhaal dat voor ons ligt nu tonen. En als dat wonder dan gebeurt, als het meel niet opraakt en de olie niet opraakt en ze daar met z'n drieën leven, de weduwe met haar zoontje en die man Gods, dan schijnt het goed te zijn. Hij is boven in een opperkamer en dan brengt hij de dag door. En er schijnt een zegen over het huis te zijn. Maar die heidense vrouw, die weet van de grilligheid van het goddelijke. Wat is het goddelijke vreemd? Als wij het van de buitenkant zien, vinden we het ook grillig. Wat een zegen en wat een ontzettende dingen gebeuren er. Als dat alles goddelijke beschikkingen zijn, en we moeten het toch aannemen, is toch geen toeval. Dan is het leven ondoorgrondelijk en dan begrijpen we de beschikkingen niet. Kan goed gaan en kan omslaan. Is dat alles wat van God bekend is? Dat is de grote vraag in het verhaal. En als het dan zo goed gaat, slaat het om. Het kind wordt ziek. Hevig ziek. Er wordt eigenlijk gezegd wat er gebeurt in een ziekte. Daar weten wij ook zo weinig van, gemeente. Kind wordt zo ziek dat hij de adem niet kan vasthouden. Dat de adem uit hem gaat. Daar wordt een wonderlijk Hebreeuws woord genoemd, neshama. Dat is hetzelfde woord dat voorkomt bij de schepping van de mens. Dat God zijn levensadem, zijn neshama, in de neusgaten van de mens blaast. Dat is eigenlijk zijn onsterfelijke ziel. Dat is eigenlijk iets van wat rechtstreeks uit God komt. En de ziekte kan zo vreselijk worden dat het goddelijke wat in een mens is, het in die broze tempel niet meer uithoudt, eenvoudig niet meer uithoudt. De ziekte, het verderf, kan zo benauwen, kan zo verschrikkelijk zijn, dat de ziel, de levensadem, er als het ware uit verdreven wordt. Dat wordt hier gesteld en dan is dat kind dood. En dan moet u die vrouw zien. Die vrouw die geschokt is. Ze heeft het heiligste, heeft ze geëerbiedigd. De gastvrijheid. Een vreemd Joods man is gekomen. Een vreemde Hebreeër. Een profeet. Een man Gods. Ja. Dit, ze kraakt tot de mensen, zegt, zijn ze soms hier gekomen, wat is er eigenlijk tussen u en mij? Man Gods, wat heb ik met u te maken? Zijn ze alleen hier gekomen om mij indachtig te maken, mijn ongerechtigheid? Dat wist ik wel, dat ik ongerechtigheid, of ongerechtigheid, dat wil zeggen, tekort in de vervulling van mijn menselijke plicht tegen de goddelijke wereld. Maar is dat niet een tragiek? Is dat niet iets waar ik wel schuldig in ben? En wat met de menselijke tekorten samenhangt? Ik weet het wel, dat ik tekort schiet. Ik weet wel dat er een gebroken leven is, maar moest je alleen onder mijn dak komen, om dat wat mij bekend is, en waar ik dagelijks mee worstel, moest je alleen onder mijn dak komen, om het dat in dag te maken, heb ik u daarom naar het heilig gastrecht ontvangen als hoogste eredienst, opdat gij mijn zoon doden. En dan zegt de profeet, de man Gods, heeft het heilige gastrecht geschonden van twee degenen die zijn gastvriend, waar hij ontvangen wordt, slecht behandeld en benadeeld. Hier staat de goddelijke orde, is hier in het geding. Wat is het? Mag een mens over God oordelen? Zij weet alleen dat gastrecht, dat heilig is, de mens in nood, een ellendige te helpen. En ontvangt ze daarvoor die straf, heeft ze het gevaar binnengehaald. Ze zegt voluit, o gemeente, wat een heerlijke en grote dingen staan er in dat Oude Testament. Daar is een open spreken met God. Er is helemaal niet iets van die slavennatuur die we zo dikwijls vinden, van dat buigen en dat alleen maar alles goed vinden en het over je heen laten gaan. Nee, hier staat, hier wordt het vooraan gezegd, er is een recht, ondanks alles, ondanks alle beschikkingen, is er iets anders in de goddelijke wereld, is er iets anders in de ordening. Daar is barmhartigheid en er is liefde. En hoe raadslachtig alles ook is, hier spreekt ze me op aan. Zegt zij er soms hiertoe gekomen. En de man God, wat doet hij? Hij is, en dat merken we, het staat er niet vol aan, maar we kunnen het grijpen. Hij is even verbijsterd als de vrouw zelf. En wat doet hij? Hij verdedigt zijn God niet, wat wij in onze armoede doen. Oh, als wij het hoorden, oh, wat hadden we een prachtige redeneringen. Wat konden we vrome taal uitslaan, wat konden we zeggen, wat verdient de mens meer. Een mens is een zondaar en alles wat hij van God krijgt en wat goed is, dat is genade. En wat heeft de mens te zeggen tegenover God en dergelijk gewauwel meer. Wat zo vroom klinkt. Oh, wat zijn we bang met zulke redeneringen. Met al die troostwoorden. Wat een ongeloof steekt er in al die vrome troostwoorden. Want wij willen advocaten van God zijn. We willen God verdedigen. Natuurlijk, omdat we onze eigen reputatie is er ook mee in het geding. Stelt u zich voor dat Elia nu zijn God was gaan verdedigen, dan was het zo doorzichtig. Zijn God is, had hij verdedigd en zichzelf verdedigd. Want de reputatie van je God is ook je eigen reputatie. Daarom verdedigen zoveel mensen God. Dan is iets heel anders, wat doet Elia. Hij verdedigt zijn God niet. Hij spreekt toch niet met die vrouw. Maar hij gaat dit doen wat ook weer zo groot is gemeen. In het Oude Testament zie je het met zo'n sterkte. En wie het Nieuwe Testament vanuit het Oude leest, die ziet diezelfde dingen erin. Maar je kunt het Nieuwe Testament niet lezen zonder het Oude Testament. Wee degene die de splitsing brengt. Want die verstaat niets van het Nieuwe Testament. Die heeft een inbeelding omtrent het Nieuwe Testament. Wat met een christelijke traditie samenhangt. Maar niet met het woord God. Christendom is dikwijls iets heel anders. Dan wat in het woord God staat. En daarom zal geworsteld moeten worden. Dat was ook de bedoeling waar de reformatie om geworsteld heeft. En dikwijls ook nog zo heeft misgetast, helaas. Maar er is een worsteling geweest. Waar gaat het om? Hier, Elia, wat doet hij? Spreek niet met de vrouw. Hij vraagt één ding. Geef mij een kind. Het dode kind. Alle ontzetting, ik heb geen afstand. Geef het kind in zich. Gaf het. van haar schoot een dood kind. Blijft hij niet bij die vrouw? De grote ogenblikken van het leven, de worstelingen met God, moet je niet met anderen zijn. Je moet je problemen en de vragen die je hebt met God, daar moet je niet een ander mee lastigvallen. Die moet je ook niet gedeeltelijk gaan dragen. Hij heeft een opperzaal, kamertje, naar boven, zo'n dakkamer, in dat huis. En neemt hij dat kind. En hij wil dat verdriet van het heidense kind, dat wil hij niet van zich afstoten met allerlei redenering en hoogheid, schijnhoogheid. Men legt het op zijn eigen bed. Dode kind. Ze zeggen het profetenbed. Verontreinigt hij met een lijk. Je moet het zo indenken. Wat deze man, deze profeet doet. Op het bed leggen, op zijn bed. Die dood. Dat is die zelf mede. Verantwoordelijk voor. Hij is een man Gods. Een man van Yahweh. Een naam, een man van de Heer. Kind neer. En dan om zich er nog meer mee te verbinden, legt hij zich over dat dode kind heen. Driemaal mat hij zich over het kind. Driemaal. Drie. Het getal van de volheid. Het getal van de hemelmachten. Het getal van de heiligheid. Driemaal. En dan bidt hij tot de Heer. Bidden. Bidden in een worsteling. Hij zegt je niet God in het algemeen, maar Heer, dat is de naam van zijn God, de naam van Israëls God. Alle mensen weten van het goddelijke en het goddelijke, dat heeft iedereen enig vermoeden van, ook degene die het ontkennen, maar dat is de buitenkant. Het goddelijk heeft een hart en dat heet Heer. En dat kent de profeet in Israël. Heer, zegt hij. Heer. En wat zegt hij dan? Heer, hebt gij zoiets boos gedaan, staat er eigenlijk. De Statenvertaling verzacht het. En dat is toch eigenlijk niet goed. Je moet niet verzachten als het woord Gods onfatsoenlijk durft te spreken. Als het woord Gods fel durft te spreken, mag je niet verzachten. Er staat werkelijk, heb jij zoiets boos gedaan, heren. Aan die vrouw, die mij geherbergd heeft, die het heilige gastrecht heeft voltrokken aan mij, een profeet van u, dus die u als vreemde God van een ander volk geherbergd heeft. O, gemeente, ik weet het ook niet, het is zoiets groots en het gaat zo in tegen alles wat ons natuurlijk godsgevoel heeft. Maar je moet ook van je natuurlijk godsgevoel wedergeboren worden. Dat wij bijna huiveren dat iemand zo met zijn God spreekt. Niet zomaar van een jaar. De eerbied, de godsvrees is in. Maar is een wonderlijke, persoonlijke openheid, een eerbied. Zoals, ja, hoe kan het? Zoals een zoon die eerbied heeft voor zijn vader. Toch zonder eigenwijs en opstandig te zijn. Toch kan zeggen waar het op staat. Toch kan zeggen, kun je dat doen? O gemeente, als ergens een verhouding is van vader en kind, dan is het in een dergelijk gesprek, in een dergelijk uitspreken. Hij zegt het, kunt je dat doen? Dat zit er eigenlijk tussen. Ze heeft me geherbergd. En nu is dat kind dood. Wat moet ik daarmee? Heerlijk. Dat kan toch eenvoudig niet. Dat kan toch niet. Dit is niet naar u. Dat kunnen vreemde goden doen die grillig zijn, wie goddelijkheid bestaat uit grilligheid. Maar Heer, gij, ik ben een profeet van u. Ze heeft u gastrecht geschonken. En dan staat er dat de Heere, God Israëls, hoort Elia. Staat de vertaling in dit verhoord. Ja, het is wel hetzelfde, maar er staat horen. Horen, ja, dat kan geluid klinken. We horen elkaar soms, maar echt horen, dat is iets anders. Dan is er die wondere gemeenschap. Hij hoorde de stem van Elia. Een stem is zoiets geheimzinnigs, gemeente. Stem heeft een klank, drukt een wees uit. Een stem die is er in het ogenblik van het verheffen van de ontmoeting. Stem is iets geheimzinnigs. Klank, uiterst persoonlijk. Je kunt het niet zeggen, het is het leven dat ander leven wil ontmoeten. Het is het meest persoonlijke, de uitspraak van het hart. Je kunt aan de toon van een stem, kun je iets van het hart verstaan. De Heere hoorde de stem van Elia. En als hij hoort, dan gaat het gebeuren, het wonder. En de Heere deed de levensadem, de ziel, het leven, in de ingewanden van het kind, staat er, terugkeren, het innerlijk, in de ingewanden, letterlijk, van het kind, terugkeren. En ik kom tot leven. O, hij heeft gebeden. En de Heer is die wondere God, die erbarming kan. Wat zeg ik? Die erbarming is. En Elia heeft hem aangesproken op die erbarming. O gemeente, we kunnen niet generaliseren. Ik weet wel dat er een heleboel mensen zijn die zeggen, heb ik niet oprecht gebeden? Ik weet het wel, en ik kan geen antwoord op al die vragen geven. De Bijbel is vol van raadselen, waar het niet gebeurt. Maar hier komt iets ervan naar voren, als bemoediging, als teken, dat de barmhartigheid God zo groot is, dat de dood erdoor overwonnen wordt. We zitten als het ware in een geïsoleerde wereld, in een verstarde wereld, in een wereld aan de buitenkant van de schepping als het ware, die praktisch helemaal gestold is, en dan krijg je zo'n verhaal ineens dat er als het ware door die wand heen gedrukt wordt, en je even gaat zien wie God is. hoe God hoort, hoe God een stem hoort. Het is een bemoedigend teken en we kennen zulke ogenblikken in ons leven, hoewel we ook vele anderen kennen. Het is een bemoedigend teken. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat gemeente, dat is er, hoewel je het dikwijls niet ziet, hoewel het hele tijden door de geschiedenis heen niet zichtbaar wordt. En hoe het in de verkondiging van het evangelie maar even doorbreekt. En het is even of zo'n wand, zo'n dikke wand van stolling doorgestoten wordt. En wij iets zien in deze wereld met al die wetten van vergankelijkheid en van dood. Wat we eens zien, er is iets anders. God is niet alleen die grillige zoals we hem van de buitenkant zien. Maar even krijg je een licht. Even breekt het door als er zo'n enkele Elia, niet iedereen is Elia. Zulke mensen zijn in de geschiedenis gesteld alleen maar om al die andere eeuwen te bemoedigen. Want we zouden zonder hen gestikt zijn. Omdat zulke dingen hebben plaatsgevonden, kunnen we nog ademen en kunnen we het nog uithouden. Maar het is gebeurd. Dat zijn van die sporen. De kracht van de opstanding, die in de hof van Jozef en Arimathea zo heerlijk heeft geglansd, was er en zal straks in alle onverderfelijkheid bij de wederkomst zichtbaar worden. En dan komen we bij die tekst, ons tekst. Het is zo dat Elia neemt het kind, brengt het bij zijn moeder en zegt het die woorden: uw zoon leeft. Geen ander antwoord. Heer heeft antwoord. Niets wordt er uitgelegd. Uw zoon leeft. En dan wordt ze stil. Ze heeft het antwoord op haar verwijt en op haar vraag gekregen. En ze zegt: nu weet ik. En ze zegt het eerst vanuit haar eigen wereld. Nu weet ik dat ge man God zijt. Ik weet dat ge een verbinding hebt met die goddelijke wereld. Dat eerst, maar nu. En dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Ach, broeders en zusters, wat nemen veel mensen het woord des Heeren in hun mond? En het is het woord des Heeren. Je kunt het lezen. En je kunt het uitspreken. Maar dat het waarheid is. Ach, zult u zeggen, het woord des Heeren is toch altijd waarheid? Het woord des Heeren is toch waar? Ja, maar dat betekent waarheid niet in het Bijbel. Waarheid is niet juistheid. Waarheid is niet de tegenstelling zomaar van leugen. Weet u wat? Waarheid is in de Bijbel. Waarheid is de kracht van de vervulling van het woord. Een woord klinkt, maar het moet daad worden. In het Hebreeuws is davar is woord en daad tegelijk. Het woord wordt gesproken en het wordt vervuld. Je hebt een hoop mensen die het woord des Heeren spreken, maar het heeft geen kracht. De kracht des Geestes gaat er iets schieden. Weet u wat waarheid in de Bijbel eigenlijk is? Een voorbeeld. Als Israël uit Egypte trekt, dan is het leger van de farao met al die manschappen, al die ruiters en al dat gevaar en die zee voor je zit. Dat is de werkelijkheid. Dat is de keiharde werkelijkheid. En weet u wat de waarheid Gods is? Dat is iets anders dan de werkelijkheid. De waarheid Gods is dat pad dat God door de zee trekt. En dat is de uitkomst van Israël. Dat is waarheid. Waarheid is verlossing. Waarheid is als het woord des Heeren verlossende macht heeft. Nu zegt ze, nu weet ik dat gij man Gods en dat het woord des Heren waarheid in uw mond is. Verlossende macht Gods is. Oogmeter, wat wordt er dan met het woord gezongen? Wat wordt het vaak uitgesproken? Waar het geen waarheid is, in bijbelse zin, weet u dat het kan? Weet u dat het mogelijk is? Dat je het woord Gods in je mond neemt, zonder dat het waar is, zonder dat het kracht heeft? Oh, dat zijn zulke ontzaglijke dingen. Elia is het gebeurd. Het woord in zijn mond. Het woord Gods was waarheid. U kunt erover twisten waar het geschiet en waar het niet geschiet. Maar het is geschiet. Deze geschiedenis verwijst ons naar het wonder van de kracht der opstanding. Die er blijkt te zijn. Ook waar je hem niet verwacht. Ook waar we in die uiterste kanten van de schepping zijn. Daar blijkt die kracht der opstanding toch zeer nabij te zijn. Gemeente des Heren. Dit zijn verhalen die ons kunnen bemoedigen. Of iemand in een donker zit, in de vragen, in de raadselen. Richt u tot God. In eerbied. In huiver. Maar als een kind. Niet als een slaaf. Zoals die weduwe. En zoals Elia. Richt u zo tot God. Dat is het kindschap Gods. God hoort. Hoe hij hoort, dat zal blijken. Dat is niet altijd hetzelfde. Maar het is wel zo geweest. God hoort als hij zo aangesproken wordt. En dan is wat wij verhoring noemen, toch op een of andere wijze te zien. Ook zelfs wanneer het raadsel blijft, dan hebben wij deze punten dat we weten. En toch, achter de wolk is hij. Het blijkt dat hij hoort. En ook al zien wij het niet, een verhaal als dit geeft ons inzicht in het ware geheimnis. Wie God is, de barmhartige, die de kracht der opstanding over ons leven doet komen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheven, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 68, het 10e vers, Psalm 68, vers 10. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.